die moet ik eigenlijk... Oh ja. Die staat namelijk niet in de nieuwe Bijbelvertaling. Die hebben ze eruit geschrapt. Dus daar gaat het vanaf vers 10 naar vers 12. Kijk, alleen achter het gedeelte staat ergens... Er zijn ook handschriften die hebben... En dan staat er één vers. En dat vond ik nou juist een heel mooi vers. De mensenzoon is gekomen om te zoeken... En te redden wat verloren was. Ik denk, nou, dat nemen we in elk geval mee. En dan denk ik, al is het in een later handschrift erbij gekomen, het maakt niet uit. Want er is iemand die voor zijn gevoel dat als waarheid ontdekt heeft. Dus dat is een vers wat niet in de Bijbel staat meer. Dat hebben ze geschrapt. Wat zeg je?
Nee.
Nee. Nee, maar goed, op het moment dat je zegt die Jota en Tittel hebben te maken met de oorspronkelijke handschriften, dan zeggen ze, je moet er niet een tekst bij doen. Die tekst is er vermoedelijk later bijgekomen, maar dat, snap je, voor mij maakt het niet uit, het is iets wat in de gemeente zijn plek gekregen heeft en zijn betekenis. En in die zin vind ik het mooi dat we hem nu even meenemen. En het heeft ook iets te maken met het zoeken naar... Wat Jezus ertoe doet. In deze 40 dagen tijd staan we daar immers ook bij stil. Wat is dan het verhaal van Jezus als het gaat om... Wat staat er op het spel als het om geloven gaat? Je zou kunnen zeggen, Jezus heeft zijn plek te midden van de geschiedenis van het volk Israël. Niet alleen te midden van die... Zou je kunnen zeggen, gewone geschiedenis, maar ook geschiedenis van de godsdienst. De manier waarop het volk vormgegeven heeft aan de Torah, aan de wet van God en van Mozes. Dat wat zichtbaar is geworden in de verhalen van het Oude Testament. En dan zien we twee dingen daar. Aan de ene kant Gods boodschap, die telkens opnieuw gebracht wordt bij het volk. En aan de andere kant de wijze waarop het volk in zijn overlevingsverhaal daarmee is omgegaan. Je vindt die beide dingen in het Oude Testament. Dat overlevingsverhaal staat altijd in teken van macht. Wie is de baas? Het overlevingsverhaal is altijd bezig om dingen van God zo te vertalen dat het dingen worden waar mensen een greep op hebben. Kijk ook maar naar het verhaal dat ze een koning willen. Dan willen ze een koning hier. Niet een koning ergens in de lucht, maar een koning hier. Heel concreet. En centrale woorden als gerechtigheid en vrede, met als uitgangspunt dat er ruimte is voor alle mensen. Dat wordt als het ware vertaald naar wij bepalen wel wat recht is. En wij bepalen wel wat vrede is, vooral als wij de baas zijn. En het stemmetje van gerechtigheid, wat je af en toe eens even weer tegenkomt, van zo zegt de Heer, dat stemmetje wordt geregeld gesmoord. Kijk maar naar het verhaal van de wijngaard van Naboth, waar Agab wel een manier vindt om hem zijn wijngaard te ontnemen, omdat hij hem wil hebben. De volkstelling van David... Om te kijken van, ja, hoeveel mensen ben ik de baas eigenlijk over? Of zijn verhaal met Bathsheba. Waar hij het dan zo regelt dat het net is alsof hij heel liefdevol omgaat met een weduwe van een krijgsheld. En ook het voeren van oorlogen. Je vindt het terug en dat zijn niet de woorden van God, maar dat is wat mensen ermee gedaan hebben. Met een God die niet zichtbaar is en die... Waar je haast bang voor bent van hoe laat hij zich deze keer weer eens zien tot een God die je kunt beheersen. Maar te midden van die verhalen komt toch steeds weer opnieuw een stemmetje dat het heeft over gerechtigheid. Het geluid van de arme die ook in beeld moet komen, de vreemdeling, de kwetsbare, de onderdrukte. Het was, dat stemmetje was en bleef aanwezig, ook al kon je het niet altijd overal horen. We vinden het terug in de psalmen. Niet voor niets dat de psalmen ons zo aanspreken, want dan is daar dat stemmetje wat de klacht uit, wat de vraag stelt. Van het moet toch anders bedoeld zijn in deze wereld. En de profeten die dan spreken en die ook dingen aan de kaak stellen. En niet zozeer het kwetsbare om daar begrip voor te vragen voor het zielig zijn. Maar juist het kwetsbare met een stem, weerbaarheid van dat wat kwetsbaar is. Wij mogen er ook zijn. Dan zie je in Jeremia op een gegeven ogenblik dat hij het heeft over dat het niet gaat om een wet die opgelegd wordt in regels waar jullie je aan moeten houden. Maar dat er een wet komt in je hart van binnenuit. Dan hoef je niet meer je best te doen, maar dan hoef je alleen maar te leven om het te laten zien. Die stem is steeds weer opnieuw opgepikt en opgepakt. Het tot zijn recht laten komen van mensen en van een volk. Met die profetie dat ieder uiteindelijk onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom mag zitten. Geweldig visioen, waarin zowel het verschil als ook de mogelijkheid dat ieder tot zijn recht mag komen. De samenvatting van die wet, die wordt ook in het Oude Testament genoemd, is een liefde die zichzelf niet zoekt, maar die zoekt het welzijn van jezelf samen met die ander. Als die stem echt zou verdwijnen, als die stem echt kapot gemaakt zou zijn, als die stem tot zwijgen gebracht zou worden door alle logica van mensen, dan zou het kaal zijn in Israël en leeg in de hele wereld. Tot op vandaag. Dan kun je zeggen, wat staat er op het spel als het gaat om dit stemmetje van gerechtigheid, dit stemmetje van vrede? Dan staat de toekomst van een volk op het spel. En ik denk dat het echt zo is. Zolang dat volk Israël alleen maar op de toer is van macht en zelfhandhaving. En er zijn geen andere geluiden. Dan gaat het altijd ten koste van de kwetsbaren. Wat staat er op het spel? Misschien ook wel de toekomst van de kerk. Ook daar zie je in de geschiedenis geregeld dat daar waar te veel aandacht is voor de macht, dat er dan weer een stem is die zegt, ja maar het moet anders. En dan wordt er weer uitgebroken. Ik denk ook de stem van onze gemeente. We zitten niet voor niks ook in dat proces samen met de Unie, waarin wij ons druk maken omdat we zeggen, in die tekst waar wij van die geloofsbelijdenis waar wij ons in moeten vinden, daar staat ook dingen beschreven die ten koste van mensen kunnen zijn. Nou, de vraag is gewoon, ga je mee met de massa of laat je je eigen stem horen omdat je er niet omheen kunt? Wat staat er op het spel? Ik denk de toekomst van vrede en gerechtigheid, ook in ons land. En als die stem gedoofd is, dan wordt het kaal en leeg. Dan regeert het geld en de macht. Ten koste van de zwakkeren. Kom ik vanzelf bij het verhaal van Jezus. Wat niet zomaar een verhaal is te midden van andere verhalen, maar in Jezus zou je kunnen zeggen, wordt dat verhaal van God, zoals dat bedoeld is, zichtbaar en tastbaar gemaakt. Dan gaat het om echtheid, om heelheid. Daar begint het mee. Daar houdt het niet mee op, maar daar begint het wel mee. Het begint bij wie je bent. Het begint bij dat wat je raakt ten diepste. Er staat niet voor niks dat Jezus het hart zoekt van de mens. En dat betekent gewoon de diepste roerselen. Dat wat er echt in je zit. Dwars door al die buitenkantlagen heen. En daar houdt het niet mee op. Want je kunt niet zeggen, nou, dat wat je voelt, dat moeten we dan maar doen. Want dan heb je het gevaar dat je nog gericht bent op je eigen gelijk. Nu mag ik mezelf laten horen. En nou, dan zullen ze het weten ook. Dus dan ben je wel weer gericht op daar waar jij dan sterk wil zijn. Of sterker dan de ander. Nee, Jezus raakt je aan met die vraag of je jezelf misschien wilt verkennen naar de diepte van jezelf. Wat drijft je in het licht van liefde die zichzelf niet zoekt? Dus bij alles de vraag van hoeveel doe ik voor mijn eigen belang? Hoeveel doe ik om beter te zijn dan de ander? Allemaal vragen die op ons afkomen. Geen antwoorden, maar vragen. Om er te kunnen zijn met dat wat diep in je leeft. Verkennend naar de diepte van jezelf, naar de relatie die je met een ander hebt, naar dat wat je samen kunt hebben. En daar waar je in dat in het licht van de liefde brengt, daar is God. Dan is er ook ruimte voor de stem van het kleine die niet bang hoeft te zijn dat hij een klap krijgt of beschadigd wordt. Maar niet de ruimte om alsnog de baas te spelen, maar om er te mogen zijn. Om te zeggen, mag ik ook alsjeblieft wat zeggen? Niet voor niets dat Jezus even wijst naar dat penningske van de weduwe. Wat in onze taal van argumenten niets voorstelt. Want dan kun je niet een tempel mee verbouwen. Maar daar is iemand die iets van haar hart laat zien. De aandacht die Jezus schenkt aan de gehandicapten die alleen maar een perspectief hadden van bedelen, afhankelijk van de ander. En dat Jezus zegt, je mag op je eigen benen staan. Jij mag leven met wat jij te bieden hebt. Met je eigen mogelijkheden om mens te zijn. Het zien van mensen zonder ze zielig te maken. Zonder te zeggen, nou ben je afhankelijk van mij en dan moet je ook dankbaar zijn voor wat ik allemaal voor je doe. Nee, het zien van die ander. Zien dat die ander misschien jou ook wat te zeggen heeft. In het ik ben ik, maar jij bent jij. Hoe komt het dat wij nog steeds dat onverwoestbare verhaal van Jezus hebben. Dat heeft een reden. Omdat Jezus voor dat verhaal niet is omgegaan. Hij heeft dat verhaal laten zien en laten horen. Hij is er niet voor omgegaan. We hebben het verhaal van de verzoekingen gelezen. En daarin wordt ook heel duidelijk dat hij niet als God, maar als mens. Die menselijke verzoekingen die ook voor ons gelden, dat hij die onder ogen heeft gezien. Hij is er niet voor omgegaan. Dat verhaal van God heeft opnieuw betekenis gekregen, ook als je achterom kijkt door het Oude Testament heen, als een soort rode draad van Gods gerechtigheid en vrede, die altijd zoekend een weg gevonden heeft om gehoord te worden. Gerechtigheid en vrede. En misschien moet je zeggen, in het verhaal van Jezus is daar nog iets bijgekomen. Het woord genade. Niet om ons weer zielig te maken. Van, oeh, wat erg wat je allemaal gedaan hebt enzovoort. Maar jij mag opnieuw beginnen. Jij mag opnieuw beginnen. En het maakt niet uit wanneer. Maar jij mag opnieuw beginnen. Jij hoeft niet gebukt te gaan onder een last van het verleden. Start met echt te zijn. En dan merk je ook in onze gemeente, dat verhalen van echtheid die raken ons. Dan stellen we niet de vraag hoe erg of hoe goed gelovig ben jij. Maar nee, daar is een mens. Dat gold ook voor Jan Ketelaar. We hebben toen niet eens een schriftlezing verder gelezen, maar zijn verhaal kwam toch bij ons over als een mens die aangeraakt is. Een mens die ook met zijn leven even kwetsbaar in ons midden wilde zijn. En het ook zelf ervaren heeft als een soort rehabilitatie. Dat hij weer welkom was in de gemeente. Dat hij dat beeld niet meer nodig had. Maar dat hij er mocht zijn. Dat is de kracht van dat verhaal. Dus vertaald naar die vraag kun je zeggen, wat stond er op het spel bij dat geloven? Dan zou je kunnen zeggen, op het spel stond de stevigheid en de betrouwbaarheid van het verhaal van God. Als Jezus was omgegaan, meegegaan met de rest, dan hadden we dat verhaal niet gehad. Dus er is wat gebeurd in de geschiedenis. Hij heeft dat verhaal kracht gegeven. Hij is in dat verhaal gestapt. Hij heeft zijn leven daarin gezet. Tegenover het verhaal van de schijns van de mensen. En mensen die geraakt zijn, kunnen niet anders. Je kunt wel zeggen, ja, ik ben zielig, klein en zo. Nee, dat is een stem die gehoord wil worden. Die je niet achter wil houden of kunt houden. De stem die gehoord wil worden tegen het lawaai in. Denk eens aan het hele vluchtelingenprobleem. De stemmen en de geluiden die je daarin kunt horen. Waarin wij dan het gevoel hebben, ja, verstandelijk bezien, weten wij het allemaal niet. En dan in één keer is er een gesprek of even een persoon die iets vertelt. En dan kan het in één keer raak zijn. Dat heeft met dit verhaal te maken. De menselijke stem. Wat stond er op het spel? Wat staat er bij ons op het spel? Dat is een vraag die ik ook naar mezelf toe toelaat. En dan moet ik echt nadenken. Dan gaat het dus niet meer om het verdedigen van mijn kwetsbaarheid. En zeggen, nou, ik heb het er maar niet over, want ja, ik kan er niet zo goed tegen. En ik hou het maar een beetje klein. Maar dan gaat het om de stem die we hebben gehoord in die kwetsbaarheid. In het weten dat dit van belang is, dat dit van levensbelang is, dat je mond niet kunt en moet houden. En toen dacht ik bij mezelf, er zijn zeker dingen waarbij ik mijn mond niet zal houden. Als het gaat om het de mensen om de oren slaan met dogma's, zal ik mijn stem niet horen. Niet laten, zal ik mijn stem willen laten horen. Dogma's zijn niet bedoeld om mij om de oren te slaan als een stok. Maar zijn bedoeld als een huis waar je in kunt wonen. Waarin je warmte voelt. Geborgenheid. Het gevoel je mag er zijn zoals je bent. Moet er ook steeds weer opnieuw gezocht worden. Om woorden te vinden die dat aanduiden. Dat we er mogen zijn. En niet hier moet je wezen en dat moet je doen. Het brengt bij mij ook bescheidenheid. Omdat ik het nodig heb om mensen te ontmoeten. Om opnieuw te kijken van wat is er van mezelf en wat is er van de ander. Om mijn eigen valkuilen te zien. Wat staat er op het spel? Het heeft met de inhoud van mijn leven te maken. Het heeft te maken met het vormgeven aan het verhaal van God. Aan het verhaal van de gemeente. Waarin begrippen als vrede, het er mogen zijn, genade. Wat er ook gebeurt tussen mensen en met God. Dat je opnieuw kunt beginnen. En dat je gewoon weet dat ook jijzelf mee mag doen. Gods liefde die zichzelf niet zoekt, wil graag door ons gevonden worden. Juist in deze tijd. Amen.